de samenwerking met de revue in Amsterdam. Laat me eerst even vragen, ik weet dat er gisteren is overleg met de revue geweest, als ik het goed heb. Heeft dat nog tot nieuwe inzichten geleid? Laat ik dat eerst even vragen voordat wij als raad aan de slag gaan met een aantal vragen.
Niet in die zin van dat we dingen heel anders gaan doen. Integendeel, het inzicht, de nasmaak, laat ik het eigenlijk houden van het overleg, voor degenen die daar niet bij betrokken waren, dat was het overleg tussen de stuurgroepen, aangevuld met de rest van de colleges van bestuur, tussen de VU en de UT, heeft tot de conclusie geleid dat, afgezien van de medezeggenschap, alle mogelijke belemmeringen die er zouden zijn, om die samenwerking aan te gaan uit de weg zijn, en dat er een bijzonder positief gevoel is over de manier waarop dit proces is verlopen en de mogelijkheden die daarvoor zijn. Er is in detail over nog een flink aantal dingen gesproken. Op onderwerpen die de vragen die door jullie gesteld zijn nog aan de orde zijn gekomen. Uiteraard moeten op een aantal punten nog dingen worden uitgezocht, maar dat was heel natuurlijk een meeting of minds in dat opzicht. En is dus vanuit de colleges en de stuurgroepen het zogenaamde go-no-go besluit op groen gezet. Dus dat het tegen een co-besluit. Afhankelijk van dus de medezeggenschap. En in dat verband, misschien, maar dat weten jullie waarschijnlijk ook, want volgens mij hebben jullie daar ook direct lijntjes lopen. De ondernemingsraad van de VU heeft volgende week zijn overleg vergaderd met het college van.
Akkoord. Dan ga ik naar de raad in. En ik, de raad heeft geprobeerd om haar kaart in een viertal hoofdthema's, exclusief vraag over informatie, samen te vatten. En ik begin maar met het eerste thema en daarvoor moet ik het woord aan Hanneke geven.
Ja, sorry.
Ik zat er al klaar voor.
Oké.
Er is afgelopen half jaar heel hard gewerkt, ook aan het document dat we hebben gekregen. Dat ziet er in principe goed uit. En je ziet echt dat er ook heel veel dingen heel goed is nagedacht. En zou ik blij om te horen dat er, en om te lezen dat er zo hard aan is gewerkt. We hebben eigenlijk wel een aantal vragen. Om te beginnen, als we teruggaan naar het eerste doel, eigenlijk het doel vanuit de UT om dit te beginnen, is toch wel om de... En onderbreek me als ik het verkeerd heb. Om de instroom in de Master van Mechanical Engineering in principe te vergroten. Maar vroeg ons af, als je dit plan nou leest, is dit nou eigenlijk, gaan we dat hiermee genereren? Bestaat er een casus die hierop lijkt uit de praktijk, waarmee we eigenlijk een soort van bevestiging kunnen krijgen van hiermee gaan wij de instroom voor de Master verhogen?
Ik denk niet dat ik ken niet een vergelijkbare opleiding die dit vanuit een bachelor dusdanig inregelt dat je een gedistribueerde instroom krijgt in twee verschillende masteropleidingen. En dus in dat opzicht is dit een iets wat unieke propositie. Ja, laat ik het zo formuleren. Ja.
Maar hoe weten we dan dat we hiermee dat echt daadwerkelijk gaan bewerkstelligen? Want dat is wat we willen, een grotere instroom in de master. Dat is de reden dat we dit doen.
Er zijn twee redenen, of er zijn een aantal redenen om dit binnen te denken. Eén is de instroom in zijn algemeenheid en met name in de bacheloropleiding van Mechanical Engineering vanuit Amsterdam is nu onderpotentieel. Wij verwachten dat als studenten de mogelijkheden zien die zowel in Twente als in Amsterdam geboden worden, dat men enthousiast is om daar een beroepskeuze, beroepsrichting in te gaan maken. Dus een duidelijk verschillend profiel van de VU als de UT. De studenten zullen een keuze moeten maken welk profiel ze gaan volgen. denk dat de verschillen zijn redelijk navrant. Je ziet dat vanuit de regio Amsterdam, dus ook top Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, die instroom heel klein is. En wij verwachten statistisch dat er ook interesse is voor techniek. Dit wordt ook geborgd door het marktonderzoek. Het marktonderzoek laat zien dat men enthousiast is en dat er ruimte is om deze richting uit te gaan.
Mag ik misschien even een aanvulling op Tom? Nog iets, want ik denk dat jullie even moeten oppassen dat we dit niet te snel gaan zien van we gaan dit doen omdat wij een verhoogde instroom in de master willen hebben. Dat is natuurlijk een belangrijk criterium en dat is ook een van de evaluatiecriteria om te beoordelen of deze opleiding tot een succes kan worden of niet. Maar uiteindelijk heeft het ook met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze universiteit te maken. We zijn behoorlijk stevige discussies in Politiek Nederland en ook met de universiteiten over hoe onze dienen te verhalen. We weten met z'n allen dat er een enorme behoefte is aan met name technologisch hoogopgeleid personeel. En in dit kader was echt de situatie een opportunity nog. Het feit, de blote constatering dat een groot deel van Nederland om geografische redenen underserved is, om het maar een goed Nederlands woord te gebruiken, in combinatie met de uitnodiging van een universiteit in Amsterdam om dat samen op te gaan zetten. En ik denk dat je die twee nooit los van elkaar kan zien. En dat je dan natuurlijk daar zeg maar ook bedrijfsinterne organisatie, economische redenen op loslaat om te kijken, om te kunnen toetsen of iets tot een succes leidt, is natuurlijk duidelijk. Maar tegelijkertijd heeft het ook te maken met het feit dat je, als je aan de ene kant zegt van wij zijn heel erg belangrijk, we proberen ook te doen wat we kunnen, dan is dit ook echt een teken. En zo wordt het overigens ook door het ministerie van OCMW nadrukkelijk zo gepercipieerd, dat de UT in dat opzicht inderdaad een extra stap heeft gezet om een maatschappelijk probleem in Nederland op te lossen. Dus dat moet je, in dat kader moet je het ook zien.
Ik begrijp ook zeker dat dat hiervoor is gekozen. En ik denk ook zeker als je het marktonderzoek leest, dat er schijnt een hele grote groep studenten te zijn die hiervoor zouden kunnen kiezen. Maar we proberen ook te kijken naar het risico. Er zit best wel een financieel risico natuurlijk aan. En we proberen in kaart te brengen, is dat risico te groot? En zijn er daadwerkelijk wel de studenten? What's in it for the UK? Mede daardoor dat proberen we in kaart te brengen. Dus vandaar voelt het zelf, gaan we hiermee het doel voor de UK behalen?
Het wordt bevestigd door de analyse die de CDAO doet. De CDAO kijkt naar de doelmatigheid van de investeringen die niet alleen Rijk doet, maar die ook het Rijk doet hierin. En zij zijn zich ook bewust van de taak die het Rijk heeft om deze opleiding op te zetten. En ook zij ondersteunen de aanvraag volledig. Dus het is niet alleen de UT die die handschoen oppakt, maar het is ook het Rijk die dat ondersteunt.
Samen inrichten van de opleiding heeft een aantal formele consequenties. Ik wilde beginnen met wat oorspronkelijk genoemd was als vraag 3. De overeenkomst kent een aantal regelingen voor verantwoordelijkheid op centraal en demi-centraal niveau. Hoe wordt dat geregeld? En het antwoord was, ja, we gaan langs de faculteitsraad van EIT. En dan zien we wel of er nog iets op centraal niveau geregeld moet worden. Zou het mogelijk zijn dat wij dat stuk ook zien, zodat wij zelf kunnen kijken dat we of we ergens nog een inbreng kunnen of willen hebben?
Ja, dat lijkt me geen enkel bezwaar tegen. Overigens hebben jullie die bevoegdheid sowieso, dus dat moet je onze toezegging niet.
Nee, goed, dat komt hier zo heel expliciet. We gaan het even met de faculteit en dan zien we verder wel of er iets centraal is. Wij maakten ons zorgen over de OLC. De OLC die moet nu in feite in de komende tijd voor twee vestigingen, eigenlijk naar onze ervaring grote opleidingen, de bachelor doen en dan nog een aantal masteropleidingen. wij denken dat de faculteit moet zorgen voor een grote vertegenwoordiging en een grote OLC in deze. Dat dit soort grootte van opleidingen, grootte van belangen, grootte van mensen, dat dat eigenlijk te veel wordt voor een gewone OLC. Kunnen wij of u de faculteit vragen daar rekening mee te houden, dan wel iets te rekenen?
De decaan, zoals u ziet, zit achter u.
Als het college wil, kan hij aanschuiven, dus dat ook gesprekspartner wordt.
Maar dan, ik weet niet op dit moment of het nodig is. Kijk, zoals u zelf net aangeeft, van uiteindelijk is dit een terechte zorg die wij zullen overbrengen. En de decaan zal daar naar goed believen met de OLC in overleg moeten gaan van de juiste grootte en de juiste samenstelling van de OLC, zodat deze taken op een goede manier kunnen gebeuren.
En dan hadden wij een vraag over een bestuur, een opleidingsbestuur, de rol van de studenten daarin. En daar kregen wij een antwoord en dat verbaasde ons, omdat we ineens sprake wordt van een vestigingsdirecteur. Dus één opleidingsdirecteur en een vestigingsdirecteur in Amsterdam. En nu was mijn vraag, onze vraag eigenlijk, is er ergens in de DDR beschreven wat een vestigingsdirecteur is, wat de rollen zijn, de verantwoordelijkheden daarvan?
Dan ken ik het DDR uit mijn hoofd. Waarschijnlijk komt deze er niet voor. Ik denk het niet. Dus daar zullen we dan nog naar moeten kijken. Zoals ik het interpreteer, moet je die twee kapiteins op één schip hebben. Dus is er ook voor dit model gekozen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de faculteit om te bepalen hoe zij dit willen gaan inrichten. Dus bezorgdheid en verbaasdheid kunnen we in dit opzicht ook opnieuw aan de decaan overbrengen. Maar meer doen we er ook niet meer mee als college.
Maar ik zou het toch heel fijn vinden als alle taken van een bepaalde functionaris worden gemandateerd in een ander. Want dan blijft er toch niets meer over.
Herbert helpt mij met alle taken gemandateerd.
Ja, de vraag is van wat wordt de bevoegdheid van de opleidingsdirecteur best wel weggebouwd ten aanzien van de opleiding in Amsterdam. Is dat van alle bevoegdheden die de opleidingsdirecteur heeft voor een opleiding worden gemandateerd in dat geval? Of wat dan niet? Want dat is het probleem met vestigingsdirecteur. We hebben weer een nieuw begrip. We kennen al coördinatoren, we kennen al opleidingsmanagers en nu krijgen we vestigingsdirecteur erbij. Waar houdt de kleur op?
Een pro-decaan en
dus sommige afdelingen worden veel minder.
Ik denk sommige taken zullen worden overgedragen, maar sommige bevoegdheden die zijn echt de eindverantwoordelijkheid zal bij de opleidingsdirecteur liggen. Bijvoorbeeld de taak om te zorgen dat het curriculum voldoet aan de eindtermen.
Dus dat betekent dat verantwoordelijkheid voor het curriculum en ook de kwaliteitsborging van het curriculum?
De eindverantwoordelijkheid van de kwaliteitsborging zal bij de opleidingsdirecteur liggen. Ja, als er accreditaties komen, zal
dat bij de DK.
Sorry?
Ik denk bij de DK.
Maar die geeft dat weer een deels door aan de opleidingsdirecteur, maar het kan niet maar doorgedelegeerd blijven worden. Op een gegeven moment.
Ja, meerdere kapiteins op een schip is misschien niet handig als je echt schip hebt, maar u kent toch ook wel het fenomeen van een collegiaal bestuur. Dus dat zou ook heel goed kunnen natuurlijk.
Ja, ik denk dat er uiteindelijk heel veel verschillende varianten mogelijk zijn, maar de faculteit heeft voor dit model gekozen op dit moment. Dus uiteindelijk zal het ook try and error zijn.
Vraag me af of de faculteit is, dan wordt hier expliciet naar de UT-jurist verwezen. Dus vandaar dat het ook gelijk een juridische term wordt met allerlei inhoud. Dan moet het uitgelegd worden.
Ja, maar je overvraagt niet eigenlijk, Hanneke, dit moet ik, dan moet ik even, daar komen we dan op een laatste moment nog even op terug hoe we dat precies willen gaan regelen.
Ja, dan gaan we naar het volgende onderdeel.
Er zijn nog een aantal zeer praktische zaken die nog ontbreken in het plan en ook in de beantwoording van de vraag is daar verder niet op ingegaan. Die ons best wel essentieel lijken, zeker als je denkt vanuit de student die zo meteen op de open dag is, aanstaande november over een aantal maanden. We vroegen ons af, welke van deze praktische zaken gaat de UT regelen en wat is het tijdspad daarvoor? Denk aan concreet vervoer van de studenten en ook waar gaan ze slapen?
Wat jullie gemerkt hebben is, en wat hebben jullie ook meegenomen in het proces, het is een work in progress. Dus gelukkig hebben we ook nog een jaar om een aantal dingen te regelen. Maar je maakt terecht de opmerking dat studenten die nu aan het voorsorteren zijn, ook inderdaad wel willen weten waar ze aan toe zijn. En in grote lijnen is dat ook duidelijk. Hebben we dat ook uitgebreid met de VU besproken. Met betrekking tot vervoer is het heel simpel. Studenten hebben in principe een OV-jaarkaart en kunnen daar gebruik van maken. Er zouden als daar aanleiding toe is, ook andere vormen gekozen kunnen worden. Maar goed, dat is dan nog een vorm van zelforganisatie. Moeten we gewoon nog naar kijken. Voor de dagen, en dat staat wel in de antwoorden beschreven, dat de studenten hier op de campus zijn, is er in principe huisvesting beschikbaar. Waar nu aan gedacht wordt, is de blokken die er zijn. Die worden geüpgraded. Daar wordt aan de verwarming gesleuteld, wordt aan het sanitair gesleuteld, dat soort dingen, om ervoor te zorgen dat dat volwaardige huisvesting is. En die studenten die er prijs op stellen om in een hotelkamer te gaan zitten, is dat natuurlijk aan hun om dat te doen, maar daar gaat dan natuurlijk een prijskaartje aan vast. En naar wij verwachten zullen er ook een aantal studenten zijn die gewoon via de informele weg hun plek vinden, weten te vinden in deze omgeving, omdat ze hier familie hebben wonen of omdat ze hier vrienden hebben wonen, etc. Het gaat natuurlijk niet ook om hele grote hoeveelheden daar dat ze hier zijn. Maar ook dit is een work in progress in de zin van, we hebben nu de eerste inschatting dat we in het eerste jaar zo'n 70 studenten kunnen verwelkomen. Ja, dat kunnen er meer of minder zijn, afhankelijk daarvan zullen we moeten meebewegen. Het jaar erop wordt het goed natuurlijk, als jullie groter zijn, dus moet je ook in cohorten gaan werken. Maar in principe, dat is ook door mensen die verstand hebben van logistiek naar gekeken, is die huisvesting zoals die nu beschikbaar is, is ook voldoende.
Ik denk dat een van de belangrijkste punten bij een studiekeuze niet alleen is welke studie je gaat doen, maar ook welke universiteit. We zijn ontzettend trots op welke universiteit we zijn, hoe belangrijk studentactivisme hier is. En het zou zo ontzettend jammer zijn als die studenten niet dat stukje van onze universiteit meekrijgen, omdat ze met z'n 15e in een blokhut slapen waar alle bedden in dezelfde ruimte staan en niet dat studentenhuis meekrijgen. En ik maak me daar daadwerkelijk wel een beetje zorgen om dat zo'n stukje van het studentenleven ja, dan gemist wordt. En er wordt ook gezegd dat er ook uit de regio Utrecht studenten worden aangetrokken. Ik ken ook studenten die uit Utrecht komen en die naar Amsterdam verhuisd zijn om daar te gaan studeren. Hoe zit het dan met studenten die niet bij hun ouders willen blijven wonen voor het grootste gedeelte van de tijd? Hoe gaan die dit kunnen betalen?
Sorry, de vraag is tweeledig. Hè? Je vraagt enerzijds van hoe kunnen zij de overnachtingen hier betalen voor de tijd dat zij in Twente zijn?
Ja, eigenlijk hoe kunnen ze twee kamers betalen als ze toch in een studentenhuis zouden willen wonen? Of hoe kunnen ze inderdaad betalen om hier te overnachten? En de andere is hoe zorgen we dat ze niet buiten de boot vallen?
Ja, nou, laten we beginnen dan met buiten de boot vallen. Er zijn een aantal dingen die daarvoor in gang worden gezet. Bijvoorbeeld een onderdeel van de kick-in meemaken. Ook de introductie die eerste week, dat ze die voor een merendeel in Twente aanwezig zullen zijn. En ook een aantal activiteiten zoals die ook door de studievereniging worden georganiseerd. Dat ze daar nadrukkelijk bij worden betrokken en dat het dusdanig is georganiseerd dat ze betrokkenheid daarbij kunnen vinden. Wat betreft de betaalbaarheid, zoals net gezegd is, wij denken aan, verschillende ranges van accommodatie, waarbij ook een heel goedkope versie aanwezig is, dusdanig dat ze daarvan gebruik kunnen maken. He, dus als zij gebruik maken van accommodatie in de blokhutten, dan zou dat de kosten niet danig moeten verhogen. He, dus wij denken kleine bijdrage.
De variant van twee kamers aanhouden in zowel Amsterdam als Enschede. Dat hadden wij nog niet bedacht, moet ik zeggen. Dat is niet aan de orde. Dat staat ook in de antwoorden. In principe studeren die studenten in Amsterdam, dat is hun homebase. Ja. Daar gaan zij ook 75% van hun tijd gaan zij doorbrengen. Maar wat wij wel doen, is in de periode dat ze in Twente zijn, ze maximaal blootstellen. Dat klinkt een beetje raar, maar openstellen is misschien het juiste woord. Aan al het mooie dat Twente te bieden heeft. Daar is het curriculum ook op die manier op ingericht. Om te worden zodat juist op de verenigingsavonden zij hier aanwezig kunnen zijn. Dat ze maximaal kunnen mengen. Maar het is absoluut waar. Het is een studie op twee locaties. En in dat opzicht is het ook een unicum. Maar volgens mij krijg je in plaats van één verenigingsleven, krijg je juist een dubbel verenigingsleven. Dus het lijkt me een heel aantrekkelijk.
Ja, ik hoop dat het op die manier uitpakt. Ik hoop dat het die manier uitpakt. Ik doelde niet op een student die twee kamers heeft, maar op de ontzettend dure kamers die in Amsterdam zijn, waar studenten soms zelf met maximaal lenen het best wel zwaar hebben om rond te komen als hun ouders niks kunnen bijdragen. En als zij dan nog, ik kan niet goed inschatten hoeveel het zou zijn per nacht. Om in zo'n blokhut te slapen. Maar als dat betekent dat je 50 tot 100 euro in de maand extra kwijt bent, dat is als student is dat gewoon best wel wat. Dus ja, ik denk dat het een dure aangelegenheid wordt.
Het lijkt me 10 euro.
Ja, 10 euro is per nacht wordt een uur.
10 euro is
het 2,8 per nacht. Dus dat is 2,8 per nacht. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat uiteindelijk is de keuze van de student zelf om te gaan doen.
Precies.
Maar wat wel belangrijk is natuurlijk dat in de bewerving die wij doen, duidelijk maken van wij gaan ervan uit dat je een OVW-kaart hebt.
Ja.
En wij gaan ervan uit dat je verloofd bent van dat jij minimaal 1 nacht per 2 weken hier. 1 nacht per 2 weken. Dit zijn in ieder geval de kosten die daarbij zitten. En dan krijg je deze accommodatie op. En dat doe je niet gedaan.
Dat is correct. Maar dit is ook de manier waarop het momenteel is opgezet. Hè? Dus de opzet is dat we het curriculum dusdanig opzetten dat de studenten ook een sociaal leven in Amsterdam, ook hier in Twente kunnen gaan opzetten. Dat betekent dat er vaste dagen gekozen zijn. Het zijn met name. Weet het eind van de week hier zijn, dat ze vast van donderdag op vrijdag hier bijvoorbeeld aanwezig zouden zijn. Dat zijn keuzes die nu nog definitief moeten worden gemaakt. Maar dus dat het wel mogelijk is dat zij ook een sociaal leven kunnen hebben. Dat ze ook kunnen deelnemen aan sportgroeperingen. Dan wel hier, dan wel daar. En dat er een bepaald patroon gaat ontstaan.
Ja, maar goed, dat is meer zorg voor mijn zorg is dat een student. Denkt van, hé, dat is mooi, dat wordt allemaal voor mij betaald, maar ik moet het zelf oppoesten. En met name ook als mensen een keuze maken voor een OV-weekendkaart, dat is dan een heel groot probleem. Ja. Dat lijkt me heel essentieel. En ten tweede, kom daar nog bij, als je voor de OV-kaart gaat, dan ga je neem ik aan voor treinvervoer. En niet voor busvervoer, want dan ben je ook allemaal weg met de bus. Treinvervoer betekent wel een heel aantal extra mensen die in een bepaalde trein gaan zitten.
Ja.
Nou, natuurlijk is dat. Ja. Daar zal een vervoerder niet altijd blij mee zijn, denk ik. Maar dat is even een.
Dat is een probleem dat wij niet kunnen oplossen.
Ja.
Nee, wij spraken al van een fietslijn. De rechtstreekse lijn tussen de FIT en de UT. Dat is een goede, maar ook als je denkt, want dit gaat om een groep studenten die het wisten, dat is waarom dit doen, die niet thuis blijven wonen. Of in de buurt willen blijven. Er is gezien dat er studenten uit die omgeving niet voor een technische studie kiezen om in principe in de buurt te kunnen blijven. Ik denk dat het best wel een grote taak is. Een hele belangrijke taak is. Om erover na te denken, hoe ga je aan die studenten verkopen dat ze naar Enschede gaan, dat ze in de blokhutten één nacht of twee nachten in de maand moeten gaan slapen. In het verre Enschede en helemaal met het OV, wat 2 uur duurt, dat is gigantisch lang voor mensen die in hun huur wonen. En hier naartoe te komen, hoe ga je dit verkopen? Dit vraag ik me echt heel erg af. Denk het vanuit uit onze doel.
Ik ben misschien geen goed voorbeeld, maar ik heb zelf een aantal jaren in Leiden gestudeerd. Mijn ouders zaten in Zuid-Limburg. Ik heb afgelopen jaren heb ik veel de Flixbus gebruikt tussen Groningen en Enschede. Ik vind het toch iets wat moeilijk om te horen dat studenten niet mobiel zijn. Als ik kijk naar mijn eigen dochters, die is dit weekend zijn ze in Brussel, dat volgende weekend zijn ze in Frankfurt.
Ja.
Dus als we het moeten hebben van studenten die niet het Amsterdamse willen verlaten, ja, die zullen wij niet gaan trekken, hè? Maar wij bieden hier een mogelijkheid. En ik denk zelf dat het heel aantrekkelijk is om de mensen die geïnteresseerd zijn in dit vakgebied, om dit te gaan doen. En verder de ervaring van de mensen die 1 keer hier geweest zijn, van studenten, zowel als van medewerkers, als ze zien wat voor mogelijkheden we hier op de campus hebben, zijn ze meestal dol enthousiast. Dat is ook een deel van de verkoop- en de marketingstrategie die ontwikkeld wordt.
En er is in het marktonderzoek is dit marktpotentieel precies onderzocht. Hè? Dus er zijn mensen blijkbaar die in Amsterdam willen blijven. En dat belangrijker vind ik dan de precieze studie die ze kiezen, terwijl ze eigenlijk een engineering profiel hebben. Dat is onder het potentieel. Vervolgens is onderzocht, zijn die mensen bereid om dan wel voor een beperkt deel van hun tijd, ook ergens anders te wonen, te overnachten. En het antwoord daarop is ja. Dat hebben we uitgebreid onderzocht. Juist omdat we dit ook zelf zagen als potentiële, wij kunnen dat wel aantrekkelijk vinden, maar als potentiële dissatisfiers voor de studenten zelf. En daar waren we blij om te constateren dat die bereidheid er gewoon blijkt te zijn. En het is je kan het ook vanuit die groepen kijken. Het is een relatief kleine extra inspanning waarmee je toch de opleiding kan doen die bij je past. Zonder dat je hele sociale leven, wat zich in Noord-Holland of in Flevoland afspeelt, helemaal hoeft op te geven. Dus zo kun je er ook naar kijken. En precies dat hebben we onderzocht en daar lijkt voldoende potentieel te zijn van dat onbenutte engineerspotentieel wat bereid is om te doen en wat enthousiast is om te doen.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af of het college denkt dat er ook internationale studenten deel zouden kunnen nemen aan dit programma, aangezien zij zowel in Amsterdam als in Twente de connecties nog niet hebben.
Ja, dat denken wij zeker. Nog sterker, dat is een zorg van ons. En dat is een gezamenlijke zorg van de VIE en de UT. Zoals jullie ook uit de krant kunnen lezen, is de aantrekkingskracht van de Randstad en met name Amsterdam op internationale studenten enorm. De laatste versie van de voorinschrijvingen en inschrijvingen van studenten heb ik vorige week gezien. En daar blijkt de VU met 31% te stijgen. En de UvA overigens ook hard. En dat heeft onder andere sterk te maken met de instroom van internationale studenten. En het ingewikkelde dat je hier natuurlijk hebt, is dat wij nu met een nieuwe opleiding starten in Amsterdam, die dus nog niet worden aangeboden daar, waar je dus een interessante combinatie krijgt van de aantrekkingskracht van Amsterdam met een universitaire technische opleiding. En we hebben geen idee wat dat voor effecten heeft. Dus wij hebben met de VU ook overlegd hoe we ervoor kunnen zorgen dat wij niet uiteindelijk alleen maar internationale studenten hier aan toe halen. Want de VU zit daar niet op te wachten en daar zitten wij ook niet op te wachten. Daar moet natuurlijk een balans in worden gevonden. Het is een Engelstalige opleiding, want het is precies hetzelfde regime als de mechanical engineering hier in Twente. Wat de facto die groep heel groot zou kunnen maken. Maar wij proberen daar echt wel nadrukkelijk in te sturen om ervoor te zorgen dat die balans niet kwijtraakt.
Wat zijn dan je stuurmogelijkheden? Want wij gaan ervan uit dat studenten zich gewoon kunnen inschrijven.
Zeker, dat kunnen ze. voor studenten buiten de EU is dat vrij simpel. Dan zou je op een gegeven moment het collegegeld kunnen verhogen. En dat is gewoon een kwestie van marktwerking. Als je het idee hebt, nu loopt het helemaal uit de hand, zou je er een Nederlandstalig college tussenin kunnen zetten. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende mogelijkheden. Je kunt aanvragen en een tijdje laten liggen.
Maar dan moet je er Nederlandstalig.
Daar ben ik nou voor. ik wist dat je dat ging zeggen. Maar daar kun je mee spelen. Maar kijk, we beginnen hier met iets waarvan we de variabelen nog niet kennen. En waar we met z'n allen natuurlijk wel gewoon naar kijken. Het is natuurlijk een aanlandspunt. Er veel internationale studenten aan wil nemen. Dat juichen wij toe. Want wij, ook in dit geval geldt bij verwelkoming International Classroom. Alleen dat moet wel in het land zijn.
Hebben
jullie
ook
weekkaart?
Nee. Dus dan wordt het extra duur.
Ja, heel duur.
Ja, dat
klopt. Het financiële plaatje moet wel goed geschetst worden. Voor.
Ja, maar dat is dus precies ook een marktmechanisme.
Ik ben wel benieuwd hoe een Nederlandstalig college in een Engelstalig probleem gaat plaatsvinden.
Voorzitter, nu het water een beetje af.
Nee, want de voorzitter van het college geeft aan, er zijn maatregelen. Het een van de maatregelen die hij noemt is een Nederlandstalig college. Je leuk maakt in een Engelstalig probleem die je als Engels aanbieden. Dus dan het Nederlandstalig college als blokkade is niet mogelijk, tenzij het Nederlandstalig probleem kan maken.
Daar zijn heel veel smaken in te bedenken. Dat kun je natuurlijk in de vorm van keuzevakken zijn of extensies, et cetera, die je dan in het Nederlands zou kunnen aanzien.
De andere blokkade die werd opgeworpen was de verhoging van instellingsgeld. En vanochtend stond ook in de krant dat de Kamer graag wens dat daar meer duidelijkheid over komt over waar dat nou aan besteed wordt. En het lijkt me ook niet heel wenselijk om dat op te hogen, zodat we minder non-ER-studenten hebben. Dus ik zou dat in ieder geval niet als oplossing zien.
Eens.
Ja. Goed, maar dit zit ook heel erg in het koffiedik kijken uiteindelijk.
Ja.
Dus, maar af en toe moet het koffiedik van tevoren even goed modelleren. Goed, gaan we verder.
Ja. Nou, dan ga ik nu een woord nemen. Het werd al even net genoemd. Stel dat de groei opeens heel groot is voor internationale studenten bijvoorbeeld, en we wel 200 studenten hebben. Daar staat er overigens van vaak, de collegezalen zullen geen probleem zijn, geen groot probleem opleveren. Nou, dat vroeg bij ons überhaupt af, want we zitten dit jaar al met een krapte. Nou, zijn er nog geen avondcolleges voor zover wij weten, want we hebben nog niks gehoord van avondcolleges. Dus we gaan ook geen avondcolleges zien in 2019, aangezien dit geen probleem zou moeten zijn. Maar daar vroegen we ons wel af waar die collegezalen dan zijn. Want als er 70 studenten meer komen volgend jaar, en het is een totaal nieuwe studie, voor de twee dagen die al de drukste dagen in de week zijn, heb ik mij horen zeggen. Vroeg mij af hoe die daar geplaatst worden dan.
De onderdelen van het curriculum die in Enschede zullen plaatsvinden, die zijn voornamelijk practica. En daarvoor, dus dat betekent dat de druk op de collegezalen zal minder zijn. De druk op de practicumzalen, die zal groter zijn. En daar wordt momenteel aan gewerkt om dat te realiseren.
Dan heb ik één kleine vraag. Waarom er in het antwoord van het CVB staat dat de verwachting is dat de student gemiddeld 1 of 2 hoorcolleges per 2 weken in Twente gaat volgen?
Het curriculum is zo ingericht dat het beslag op onze zalen zoveel mogelijk is op de momenten waarop daar niet een piek zit vanuit ons reguliere onderwijs wat we hier in aanbieden. Dus daar is gewoon goed naar gekeken. Kun je onze collegezalen zijn niet altijd even zwaar belast. Hè. We hebben een aantal knelpunten in het jaar, zijn redelijk geconcentreerd in het jaar. De rest van het jaar hebben we ook ruimte in de capaciteit. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk het curriculum te ontwerpen, zodanig dat je niet de druk op de onderwijsruimte vergroot, waar die al het grootst is. En daar komen dan die beslag in de hoorcolleges aan.
Dank je, maar Mark, op dit moment is het grootste probleem de donderdag. Het is praktisch onmogelijk om donderdag een college aan te krijgen.
Ja, ik,
en juist dan gaan we nu zeggen, want dan gaan we extra studenten hierin halen.
Hey Herbert, ik zeg wat ik weet, wat is gedaan en wat is uitgezocht. Ik weet niet hoe hoog de druk, wanneer precies
ik
is.
Ook, wat ik heb gekregen is van donderdag, we kunnen niets meer plaatsen. Ja. Want het is een hele moeilijke dag vanwege de leraaropleiding. Dus we moeten daar dan wel iets aan elkaar gaan afstemmen.
Maar dat gebeurt en dat is gebeurd. Dus het roosterbureau heeft hier ook mee over nagedacht en is hierin betrokken.
En als het blijkt dat dit met een probleem is en dat moet dan niet volgend jaar ergens in juni eruit komen van dit gaat niet goed, we moeten weer omgaan worden.
Ja, maar dat vind ik wel spannend, want we proberen met al dit soort issues op voorhand rekening te houden en het zo goed mogelijk en zo praktisch mogelijk in te plannen. Zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit de efficiënte inzet van onze middelen. Met de kennis die we nu hebben, en er zitten natuurlijk een hoop onzekerheden in, ook als het gaat om onze eigen instroom en de ontwikkeling daarvan. Dus we zullen met elkaar moeten blijven kijken of het zo uitpakt als we aannemen. En dan moeten we ook kijken of daarop gehandeld moet worden. Maar volgens mij zijn er nu geen aanleiding, of tenminste die zien wij niet, misschien jullie wel, en dan horen we dat heel graag, om de aannames zoals we die nu hebben gedaan en de puzzel zoals we die nu hebben gelegd te veronderstellen dat die onrealistisch is. Waarmee we niet willen zeggen dat we dat kunnen garanderen voor 25 jaar en dan niet voor 5. We zullen moeten blijven kijken.
Dat is fijn om te horen dat de collegezalen geen problemen zullen leveren. Wel staat hier dat er extra practicumcapaciteit zou moeten komen, zoals ook al werd genoemd. En er zijn momenteel gesprekken over, hebben wij gehoord. En dan vroeg men ons af hoe ver die gesprekken zijn, want die extra practicumzalen zouden er al in september 2019 moeten zijn. Dat is een vrij kort tijdbestek, als daar ook nog voor gebouwd moet worden of verbouwd.
Ik kan geen opleverdatum noemen als je zover wil gaan. Wat ik begrijp is dat in de planning van het curriculum deze practicumzalen op tijd beschikbaar zullen zijn. Dat is de informatie die ik heb en daar ga ik vanuit. Er zijn de planners zijn daar duchtig mee bezig en er wordt heel veel energie en aandacht aan besteed.
Voor mijn eigen nieuwsgierigheid, waar worden deze zalen gerealiseerd?
Of dat ik hoor
iets in Horsthorst. Daar komt natuurlijk Petterschrijver tegen in.
Noordhorst. TechMed wordt opgeleverd in april en Noordhorst is klaar voor de werkvloggen.
Dat is
erg
kropplinning.
Volgens de balopgave moet dat lukken. Dat is wel
ambitieus.
Ja. Ja, dat klinkt als een ambitieus plan. Daarnaast had ik nog één andere vraag over capaciteit. En dat is dan wel de capaciteit van hoogleraren. Want er stond dat er momenteel voor 5 van de 6 posities geworven wordt. Dan vroeg ik me af waarom er niet voor 6 van de 6 posities geworven wordt.
Want. Die krijgen we een antwoord op. Dat is een zodanig detailvraag dat ligt echt in de schoot van de WK.
Zijn die overnemen net heeft opgepakt?
Ja, maar die zich gaan voorbrengen.
Mag ik?
Ja.
We hebben de business case bekeken ook met mensen van FSF en beleidsondersteuning besproken. En ja, wij moeten eigenlijk beoordelen, is dat realistisch? En geeft het ook een financieel kader wat uitvoerbaar is op de werkvloer. Terwijl de werkdruk is een bekend probleem. En ook binnen IT is die werkdruk wordt als hoog ervaren. Dus deze nieuwe taak moet natuurlijk wel binnen die financiële kaders goed uitvoerbaar zijn. En we hebben natuurlijk het een en ander doorgevraagd over de business case. Die vrij grofmazig niveau gepresenteerd is. Maar we konden geen specificatie van die inkomsten en uitgaven krijgen. Dat was een beetje teleurstellend. En wat ik ook graag gezien had, is een soort doorrekening van het verdeelmodel. Zodat je ziet van wat die inkomsten nou betekenen voor het bedrag wat de faculteit extra mag verwachten. En binnen de faculteit hoeveel geld er dan beschikbaar is om naar de leerstoelen door te schuiven om daarvan de mensen te betalen. Dus dan moet je kijken of die aannames allemaal redelijk zijn en daar hebben we de volgende opmerkingen over. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de universitaire overheid, is gerekend met 20-25%. Hoeveel precies weet ik niet, want dat werd me niet helemaal duidelijk. Maar als ik er naar kijk, dan zie ik dat zo'n 35% op centraal niveau blijft hangen als het gaat om de echte overheid, of de services, de collegezalen, al dat soort dingen. Dus als je het allemaal meerekent, dan komt het op een hoog percentage. En dan blijft het dus ook minder over voor de faculteit. Binnen de facultaire overheid is wel gerekend met de overheid van de betrokken opleiding. En dat is meegenomen in de berekening. Maar je weet ook dat als de onderwijsmiddelen binnenkomen in de faculteit, dat daar ook de overheid van de faculteit betaald moet worden. Dus dat zal ook een hogere aanslag zijn. En dan zijn er nog andere aannames waarvan je toch wel over kunt discussiëren. Bijvoorbeeld de student-stafratio. Wat belangrijk is natuurlijk, hè, ook in het kostenplaatje. Daar is gerekend met 30 studenten 1 docent. Nou, ik denk zelf dat bij een intensieve opleiding, zoals de mechanical engineering is, dat dat bijzonder krachtig is. En de faculteitsraad gaat ook uit van 25 tegen 1. Verder is er ook nog een keer de noodzaak om te reizen voor de docenten. Wat ook natuurlijk toch wel extra druk op hen legt. En een ander punt is de 50-50 onderwijsonderzoek verdeling van taken. Nou, ik weet dat bij ET ook heel vaak 40-40-20 wordt gemaakt. Dat je 20% van je tijd met andere taken bezig bent dan onderwijs of onderzoek. Dus dat zou ook een kink in de kabel kunnen zijn. En dan wat ook maar een heel belangrijk deel is, is natuurlijk het onderzoekskosten. Terecht komt men tot de conclusie, als we al in staat zijn om flink wat tweede, derde geld zo onderzoek binnen te halen, dan weten we dat de vaste voet voor de hele faculteit ongeveer hetzelfde zou blijven. En dus dat er per medewerker minder geld beschikbaar is voor het onderzoeksdeel. En daar zou wel eens tekort kunnen ontstaan. En dat wordt nog benadrukt door het feit dat al de zittende staf, die toch ook voor het genereren van die tweede, derde geldschoolprojecten zou moeten zorgen, daar ook behoorlijke inspanning extra inspanning zou moeten leveren. Terwijl het water nu al tot aan de lippen staat. Dus ook dat is niet echt een prettig vooruitzicht. Dan heb je verder nog dat wij gepresenteerd kregen, dat stond in de business case die aan de Raad van Toezicht is gegeven, dat daar 500.000 onvoorzien opgenomen was in de begroting. Dat was een soort extra budget waar bijvoorbeeld ook die reiskosten uitbetaald moeten worden enzovoort. Maar die zagen wij in het stuk wat wij hebben gekregen niet meer terug. Dan zijn er een aantal tabellen opgenomen om break-even points te berekenen. En één keer daarvan die gaat uit van de foodkostenberekening. Dus alle kosten, inclusief overheid, die toegerekend moeten worden aan deze opleiding. En alle uitgaven die erbij horen. En dan kom je tot een break-even point van 200 studenten. Maar wel met de overheid toerekening, zoals ik ze net heb aangegeven, dus niet volledig. En dan zou je dus met 1 op 30 niet uit kunnen. Dan die marginale kostberekening, die leidt tot 100 studenten break-even. Maar dat is niet eerlijk, want als je zeg maar zoveel studenten hebt en je gaat dan doorrekenen wat voor een bekostiging de faculteit krijgt en wat voor een bekostiging de leerstoelen die het werk moeten uitvoeren krijgen, dan is dat volstrekt onvoldoende. Dat komt omdat we een hoop dingen weglekken naar de centrale en de facultaire overheid. En daar profiteren, zou je kunnen zeggen, als die overheid niet al te sterk zijn, andere vakgroepen van. Oké, dus dat break-even point moet je niet bij die marginale kostberekening neerleggen, maar bij de full kostberekening. En die full kostberekening, die klopt volgens mij niet helemaal met de aannames die er zijn gedaan. Mijn conclusie is dat, dat er eigenlijk te weinig middelen in de leerstoelen zullen zijn. En, vanwege die opleidingsberekening, maar ook vanwege het feit dat het moeilijk zal zijn om de onderzoekskosten rond te krijgen. Dus daar heb ik wel moeite mee. En tekenend is dat bijvoorbeeld bij de informatiebijeenkomst die bij Mechanical Engineering is gehouden, daar is gezegd dat er een tiental FTE aangesteld zou worden. Nou, volgens de huidige berichten gaat het slechts om 6 FTE. Dus ook in die zin zien ze de bui wat betreft de werkelijke gang. Dus mijn vraag is, wat zie ik hier verkeerd aan deze doordenken van de business case en de conclusies die ik eruit trek?
Wat je wel of niet ziet hangt af van het perspectief dat je kiest volgens mij. Een heel groot deel van de opmerkingen die je maakt, Dick, zijn gesprekken die plaats moeten vinden tussen de faculteitsraad en de decaan. En vragen die gesteld moeten worden door de faculteitsraad aan de decaan. En volgens mij is dat gebeurd. Maar dat geldt niet voor alle vragen. En daar wil ik wel graag op ingaan. We hebben een business case gemaakt om een gevoel te krijgen van de financiële impact die deze opleiding zal hebben op de UT. Dat was het doel van het maken van een business case zoals die hier voor ligt. Ook om goed te kijken naar het systeem van de VU goed te leren snappen, ook te zien hoe zij omgaan met integrale kostprijsberekeningen, etc. En ook om te kijken hoe je kunt komen tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten die met zo'n opleiding gepaard gaan. Voor het maken van zo'n business case, om te zien van wat gaan hier uiteindelijk voor inkomsten gegenereerd worden? Wat gaan de uitgaven zijn? En hoe draagt dat dan bij aan het systeem als geheel? Zo, met die achtergrond hebben we deze business case gemaakt en daar hebben we deze aannames voor gedaan. Vanuit mijn perspectief zijn we daar juist conservatief in geweest. En alle opmerkingen die jij maakt, die hebben te maken met: stel dat we hier ook daadwerkelijk voor gaan, dan moeten we nog afspraken gaan maken over hoe we dit precies intern gaan doen. Maar deze business case was bedoeld om te zien wat is het financiële risico of het beslag op financiële middelen van de Universiteit Twente, geaccrediteerd niveau. En wat betekent dat dan voor de financiële levensvatbaarheid van deze opleiding? Daarom hebben we zeg maar de berekeningen gemaakt zoals we hebben gemaakt, hebben met de aannames gewerkt zoals we hebben gewerkt. Hebben we gewerkt met full cost, dus centrale overheid zit er totaal in, terwijl je je ook af kunt vragen of de centrale overheid zoveel moet groeien als gevolg van deze opleiding. En toch gaan we ervan uit dat het een opleiding is die extra overheid zal creëren alsof het de enige opleiding was. Dat is een van de conservatieve kanten van de business case. We hebben gerekend inderdaad met ratio van 30 op 1 UHD's wel te verstaan. Dus ook daar, als je in de daadwerkelijke afrekening met de faculteit zou willen kijken, hoe gaan we dit nou daadwerkelijk kosten in ons interne verdeelmodel, zit daar nog ruimte in. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen, de afspraken die je gaat maken precies. Als het gaat om de capaciteit, is één van de dingen, hebben we ook eerder gezegd in deze strategische keuze van de UT, is dat het voor de UT ook nodig is om ervoor te zorgen dat wij aantrekkelijk genoeg zijn om voldoende capaciteit hier in huis te hebben. En we hebben geconstateerd dat in het engineering domein het wel eens heel aantrekkelijk zou kunnen zijn voor wetenschappers om voor een deel in Amsterdam te kunnen werken of te kunnen blijven werken en voor een deel een aanstelling te hebben in Enschede. Dat hebben mensen ook. Dus de verwachting is ook dat je hiermee een aantrekkelijke arbeidspropositie neerzet die maakt dat de capaciteitsbehoefte die er is bij ET en de druk die er is op posities juist wat verlicht kan worden. En de opmerkingen die je maakt over meer staf grotere druk op onderzoek, ja, dat geldt in principe altijd, tenzij je alleen nog maar docenten aanstelt als extra personeel voor je universiteit om je onderwijsvraagstuk op te lossen. En daarvan hebben we als UT gezegd, dat doen we maar ten dele, omdat we weten dat mensen toch graag in de wetenschappelijke loopbaan stappen willen zetten en niet iedereen wil blijven de rol van docent vervullen in een systeem als een universiteit. Nou, en op zo'n manier hebben we de business case opgebouwd. In mijn beleving hebben we dus redelijk conservatief gekeken. Ook constructief gekeken naar bijdrage aan centrale overheid, ondanks dat de kosten helemaal niet zo hard hoeven te stijgen. Vervolgens gekeken naar wat betekent dit dan qua aanslag op reserves. Kunnen we dat handelen? En we hebben goede afspraken gemaakt, denk ik, over de verdeling van de opbrengsten met de VU. Dat het niet onnodig ingewikkeld maken. Verdeel de opbrengsten zoals ze binnenkomen gewoon en doe dat op basis van docent inzet. Dat is het meest eerlijk, het meest intensieve wat er extra wordt gevraagd. Hier is inderdaad docent inzet.
Een realistisch beeld, dus geen conservatief beeld, krijg je als je kijkt wat er in de structurele situatie gebeurt. Namelijk als je de opleiding op een normale manier bekostigt via het verdeelmodel. Dus mijn vraag was dan ook, laat die berekening dan even zien. Dan kunnen we controleren of deze business case realistisch is. Naar mijn idee is die dat niet als je uitgaat van marginale overheidskosten. Want daar komt het eigenlijk op neer wat je gedaan hebt. En dus ik zou zeggen dat die doorrekening niet al te moeilijk te maken zou moeten zijn. En dan krijg je wel realistische beeld.
Ja, maar zo'n doorrekening maak je op het moment dat je zelf ook echt aan de slag gaat met een opleiding en ook daadwerkelijk afspraken gaat maken en tot het benoemen van docenten overgaat. En niet op het moment dat je een besluit neemt over een opleiding die je nieuw gaat starten. En dat is precies de reden om dan de financiële, omdat je weet dat die exercitie nog moet gebeuren, maar dat alleen maar kan met minder aannames en meer concrete situaties waar je op kunt acteren, is het belangrijk, en dat heeft het verleden dus denk ik ook geleerd, om aan de voorkant een business case te maken die relatief conservatief is. En dat is deze.
Volgens mij kijk je of je voldoende middelen hebt om een kwalitatief goede opleiding neer te zetten en daar dus ook voldoende middelen hebt om het personeel daarin aan te stellen.
En ja,
als je daar geen realistisch beeld van weet te scheppen, moet je er niet aan beginnen.
Maar dat doe je dan gebaseerd op ons eigen verdeelmodel, wat heel erg is ingeregeld op het bestaande systeem en waarvan je helemaal nog niet weet of dat... Hoe je die opleiding daar precies in zou moeten gaan zetten qua aannames van aantallen docenten, EC's, et cetera, en de verdeling daarvan.
Nou, daar word ik wel een beetje moe van, want ik heb eerlijk gemerkt bij Atlas, toen die begonnen, dat een bestuurlijke prioriteit was en dan was inderdaad het verdeelmodel niet meer heilig. We gaan het gewoon invullen zodat we dat kunnen realiseren.
Ja, en daar word ik een beetje moe van.
Gaat dat bij deze opleiding dan ook gebeuren?
Dat zeg ik net, want daar word ik een beetje moe van, dat we de hele tijd dat soort casussen aan blijven halen om op het moment dat we iets nieuws willen, ons daarmee om de oren te slaan. We hebben precies geleerd van dat soort casussen. Er gaat geen centraal geld structureel in deze opleiding, zoals de business case nu voor ligt. We financieren voor omdat die van strategisch belang is. Maar ik vind het echt heel irritant om continu terug te krijgen wat we hier niet aan het doen zijn. We hebben hiervan geleerd en houden hier rekening mee.
Ik had ook in de business case gelezen dat al heel snel het indaalt in ons verdeelmodel. Maar vandaar ook mijn vraag, van reken ik dan ook door met het verdeelmodel?
Op het moment dat we concretere aannames, de aannames realistischer en concreter kunnen maken, en dat is nadat we een besluit hebben genomen over het starten van deze opleiding.
Als je een break-even point wilt rekenen op basis van bepaalde aannames, zoals 200 studenten, en je weet precies wat je inkomsten zijn, dan ga ik je toch ook kijken of je dat kan bij mensen, volgens de reguliere manier waarop dat we hier doen.
We hebben dat berekend en dat kunnen we bij mensen. Dat is de conclusie van de business case zoals die voor ligt.
Nou ja, goed.
Maar dus een ander puntje bij ja, de business case. Business case zegt van er zijn voldoende middelen om een ratio van 1 op 30 te kunnen doen. Als ik dat even goed vertaal, dat is wat business case probeert aan te tonen. En, waar dan de zorg is, als je deze mensen inderdaad ook als idee UAD gaat aanstellen, heb je onderzoekscapaciteit. En wie gaat dan voor de onderzoekscapaciteit zorgen?
Ja,
is dat een zaak waarvan het college zegt van dat is wat de faculteit moet oplossen?
Nee, dat is een zaak waarvan het college zegt dat moeten we met de faculteit bespreken hoe dat goed op te lossen is. En dat is natuurlijk sowieso een druk die er bij de engineering faculteiten heel nadrukkelijk is in een facultaire begroting, in een facultaire meerjarige ambitie. Dat geldt voor ET, maar dat geldt ook voor electrical engineering. Dat zie je. En daar is het steeds, hoe geef je nou vorm aan de klem grote behoeften van de arbeidsmarkt van studenten, grote belangstelling van studenten voor deze opleidingen en tegelijkertijd een onderbekosting van je onderzoek.
Ja.
En je wilt het wel allemaal goed doen, want de wetenschappers hebben gemiddeld genomen de ambitie om zowel aan de onderzoeks- als aan de onderwijskant zich te ontwikkelen.
Maar nee, ik begrijp heel goed wat het college daarin zegt. Tegelijkertijd, we krijgen nu meer onderzoeksmiddelen. Dus zodra je gaat zeggen van ja, daar moeten we wat gaan doen.
Nee, eerst geld nog niet. Nee, vaste voet niet. Wel O&O-componenten.
Precies, dus je moet het ergens anders vandaan halen. Ik heb begrepen dat we toch wat zorg hebben over 32 geldstolactiviteit. Of je moet gaan zeggen van er zijn andere opleidingen die het wel met wat minder onderzoekscapaciteit kunnen. Ik zie anders, ergens zit een volumebehoud in onderzoekscapaciteit. Je kunt niet zomaar.
Of je inverdientarget vergroten als je dat realistisch vindt.
Precies, als je dat realistisch vindt. En vandaar dat ik ook even opmerk van met dat we toch in zorg hebben over onze tweede, derde geldstroomontwikkeling. Dus ik zie niet die invloedcapaciteit even targets even omhoog zetten om dit even voor elkaar te krijgen.
Ja, maar dan kom je ook weer op het punt, hoe zorg je er nou voor dat je een aantrekkelijke werkgever bent en dat je mensen geworven krijgt op de capaciteit die je beschikbaar hebt. Want dat is ook nog wel een uitdaging voor ons. Nou, daar heeft de faculteit volgens mij een hele zorgvuldige afweging ingemaakt. En ook hoe dat uit zal pakken, daar zullen ze met ons het gesprek over kunnen blijven voeren. En dat hebben wij dan ook weer gewoon met jullie.
Maar misschien wat ik dan mijn vraag zo zou moeten stellen is van wiens probleem is dit in eerste instantie? Ik noem het maar even probleem, want ergens moet het geld vandaan komen. Maar wiens zorg is dit in eerste instantie? Is dat het college of is dat de faculteit?
Ik probeer niet apen op schouders te wengen. Ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Eén ding dat nog niet genoemd is. Kijk, de onderzoekscapaciteit is natuurlijk een zorg. Dat is een zorg ook voor de regering. Er zijn nu recent ontwikkelingen om via de sectorplannen, zowel in bijtaal als techniek, ook extra onderzoeksgelden uit te gaan zetten. En dus dit zijn ook gesprekken die nu gaande zijn. Dus de onderzoekscapaciteit voor engineering zal uitgebreid worden. Daarvoor wordt het sectorplan en de techniek nu ontwikkeld.
Mag ik nog één opmerking over maken? Mijn inschatting is dat als bijvoorbeeld niet al te veel studenten binnenstromen, tot aan 200, ook de O&O-component ingezet zal moeten worden om het onderwijs te bekosten. Terwijl dat onderzoeksgeld is. Hè. En dit is overigens iets wat bij heel veel opleidingen al gebeurt. Was mijn vraag aan het college, want ik weet dat bij ET de mening heeft vastgevat dat ze er bekaard afgekomen zijn bij de verdeling van de vaste voet voor het onderzoek. Maar overweegt het college in het kader van de uitbreiding van de staf die noodzakelijk is voor deze opleiding om die verdeling nog te veranderen van de vaste voet voor onderzoek?
Nou, we hebben in de notenkaderstelling een bedrag uit de beleidsruimte structureel beschikbaar gemaakt, de beleidsruimte van het CVB structureel beschikbaar gemaakt voor onderzoek en dat gekoppeld aan ET-onderzoek, omdat we zagen dat als het ging om onderzoeksbekostiging na de reorganisatie van de instituten, basisbekostiging onderzoek van ET gewoon onder de maat was. Als je keek naar de ambities van de faculteit, nou dat staat gewoon nog.
Ja,
Maar dat was al het geval zonder dat deze uitbreiding plaatsvond.
Ja, maar dat was ook ervan uitgaande dat de capaciteit gevuld kon worden zoals ze wilden. En ET, voor ET blijft het ook ingewikkeld om de capaciteit gevuld te krijgen. Dus het is continu een vraagstuk van middelen beschikbaar en daadwerkelijk ook de mensen kunnen krijgen die je wilt hebben en die je nodig hebt om die taken uit te voeren. Die strategie waar te maken.
Oké, wat ik wil gaan doen is volgens mij is in ieder geval het punt nog even spreken over de evaluatie. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Wat ik wil doen is dat even proberen te kijken of dit wat toezeggingen en adviezen zouden kunnen zijn op dit punt. En daarna wil ik even een schorsing laten vinden. Ja, en dan zullen we even even kunnen afstemmen waar mensen staan. Evaluatie, punt evaluatie. Ja.
Ja, als laatste puntje nog de evaluatie. Wij denken dat het erg goed is om je criteria in ieder geval van tevoren duidelijk te hebben voor de start op de opleiding. Wat er belangrijk wordt gevonden, met name waar we net ook al even over gehad hebben, is over de instroom. Hoe kunnen we dat in de perken houden en dus voor die samenstelling daarvan hebben. Wat is het tijdspad van bepaalde evaluaties, om bijvoorbeeld doorstroom naar de master kan eigenlijk op een heel laat moment pas geëvalueerd worden, terwijl dat wel een van de grote argumenten is om deze opleiding te starten. En wij zagen in het stuk nog niet heel erg duidelijk voorkomen wat die punten precies zijn en ook bijvoorbeeld dingen als vervoer en huisvesting. Dat die ook duidelijk naar voren komen, omdat dat ook bij de opdagen, et cetera, al duidelijk moet zijn.
Maar kijk, de deadline, zoals wij ook zien, is de volgende eerste deadline is in oktober. Op het moment dat StudiLink open gaat, tot dat moment moet heel veel duidelijk zijn van deze aspecten. Wat betreft evaluatie en dergelijke, ook dat zijn gesprekken die wij momenteel voeren. De inzet is dat ieder jaar geëvalueerd gaat worden, zullen ze meteen over criteria hebben, maar dat ieder jaar duidelijk de vinger aan de pols wordt gelegd van de voortgang op basis van een aantal criteria. Criteria die we hebben genoemd, niet volledig, maar een aantal van de criteria zijn instroom, maar ook verdeling van de instroom. De verdeling van de uitstroom, dus dat is een geheel deel. Patiënten is ons naar Amsterdam gaat. De internationale ten opzichte van nationaal, dat is ook een van de criteria waar we zullen naar gaan kijken. Er zijn een aantal criteria die we momenteel aan het opstellen zijn.
Mag ik een vraag?
Ja. We hebben het al een paar keer gehad over de instroom, dat die misschien laag kan uitvallen, maar hij kan natuurlijk ook hoger uitvallen. Vandaar eigenlijk die instroomanalyse laat zien dat er mogelijk een nogal grote belangstelling is. Dus je ook nog met de internationale studenten, wat je denk ik al helemaal niet kan veilen. Ik kan me goed voorstellen dat het laag uitvalt, ik kan me ook goed voorstellen dat het veel hoger uitvalt. Hoe gaan we dat opvangen als het bijvoorbeeld in het eerste jaar in plaats van 70, 200 studenten zijn?
Dat zal dan waarschijnlijk door middel van ik noem het maar even zachte maatregelen gebeuren. Die kans bestaat, het kan alle kanten uitgaan. Dat is natuurlijk een van de dingen die gebeurt als je iets nieuws begint. Dat je het kan tegenvallen, het kan meevallen. En de vraag is wat je dan tegenvindt vallen en wat je wel mee vindt vallen. Want heel veel studenten kan namelijk ook tegenvallen omdat je dan een ander probleem hebt. Een van de varianten is dat als wij zien, al in een vroeg stadium, dat er zoveel belangstelling is dat we dat niet kwijt kunnen. En we zijn uitgegaan van het rekenvoorbeeld 70 in het eerste jaar en daarna steady state van 200. Ik garandeer je, die getallen zullen we nooit aankomen. Het zal nooit 70 zijn, het zal nooit 200 zijn. Het zal alle kanten uitvliegen. En zeker bij een opleiding die begint, het zou kunnen minder kunnen zijn, terwijl het minder kunnen zijn. Meer kunnen zijn. Maar stel nu dat het heel veel meer is, dan zullen wij waarschijnlijk al vrij vroegtijdig gaan communiceren. Wij hebben een maximum x in Amsterdam aan plekken beschikbaar en that's it. En iedereen die voor de rest aan de UT wenst te studeren kan dat niet in Amsterdam doen, maar moet naar de locatie enzovoort.
Ja. En dan ga je moet je dus gaan selecteren die waar te studeren.
Als dat het geval, ja, dat zou de loting kunnen zijn, je kunt de streep trekken. We hadden allerlei varianten kunnen, we hadden ook van tevoren kunnen zeggen, we vragen hier niet meer fixes op aan. Maar dat leek ons nou juist het verkeerde signaal, want wat wij proberen te doen nu als UT, is ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de capaciteit juist ook op dit vakgebied in Nederland te vergroten. En dan denk ik dat het slecht is als je wat erin, maar ja, gooi je wat gelijk op de deur dicht. Omdat dat allerlei neveneffecten zou kunnen hebben. Dus we zullen onze toevlucht dan moeten nemen tot zachte maatregelen. Maar we gaan ervan uit dat dat.
Maar eigenlijk is de maatregelen die je best wel hard en ik denk ook best wel nodig. Want volgens mij wat je voorstelt is dat als het aantal aanmeldingen groot is, dat je dan zegt, eigenlijk hebben we in Amsterdam maar 100 plekken beschikbaar, of ik noem maar niks aan het al. En daarmee is eigenlijk zeg maar op het laatste moment is nog een nummerusfixe zelf het leven boekt voor de nevenvestiging in Amsterdam.
Ja, dat is dan geen neem. Kijk, het is een nevenvestiging en er is een vestiging. Dan moet je gewoon proberen capaciteit zo goed mogelijk te spreiden. Maar ja, volgens mij moeten wij deze kant niet uitgaan, want er zijn zoveel varianten en er zijn ook zoveel oplossingsrichtingen en maatregelen die je zou kunnen nemen. En je kunt niet voorzien wat je niet weet. Dat je op zijn hoogst daar speculerend over kan praten en niet in de vorm van harde maatregelen. Dit zou een optie zijn.
Uit antwoorden van het college heb ik een aantal dingen gedestilleerd. Ik heb maar even gedankt in voor toezeggingen dat de overeenkomst ook aan de UR wordt gestuurd. Particulier zou op tijd beschikbaar zijn, voldoende college zou op tijd beschikbaar zijn. In de werving aan studenten duidelijk aangeven dat kosten voor reis Amsterdam UT en overnachting op de UT voor rekening van student zijn. Goedkope overnachting, orde van 10 euro per nacht voldoende beschikbaar is op de UT. De voorfinanciering uiteindelijk plaatsvindt op basis van een daadwerkelijk instroom. Dit laatste heb ik het college niet voor het noemen, maar heb ik even gedestilleerd uit een voorgesprek wat we hebben gehad.
De laatste miste ik even.
Ja. De voorfinanciering uiteindelijk plaatsvindt op basis van de daadwerkelijke instroom. Want ja, we hebben daar dus deel als. Toch maar weer met verleden aanzetten wat ook een geschoten hebben gezegd.
Gaat dit geld niet zomaar naar de rekening van PT overmaken? Wat bedoel je daarmee te zeggen?
Als we denken er gaan er 70 komen en er komen er 50, dan kosten we 50 en als er 100 komen, dan wordt het 100. Daar komt er eigenlijk niet.
Ja, maar dan is ja. Dat we gaan gewoon realistisch kijken wat aantallen die komen en kosten die worden gemaakt.
En als we zeggen 200 euro komen 150, dan is het ook mooi, maar dan moet alleen 150.
Ja, in principe wel. Ja, dit is een business case die ervan uitgaat dat het dit kost. En als je er meer of minder, je gaat wel op basis van reële kosten, ga je het.
Ik heb op het punt van de onderzoekscapaciteit heb niets geformuleerd, want ik vind het heel moeilijk om het te formuleren. Als iemand daar een suggestie heeft, graag. Maar, en ik zou het college een drietal adviezen mee willen geven. Dat is 1. Toetsen op een goede beschrijving van de rol van vestigingsdirecteur, met name in relatie met de opleidingsdirecteur. Hoe het college dat doet, is aan het college. Het is advies om dat te doen. De samenstelling van de OLC, met name aan de kant van de studentgeleding, voldoende representatief is voor de opleiding waar de OLC voor staat en te voorkomen de opleiding waardoor een enkele student verkeerd wordt. Ook dat. Uiteindelijk, wij spreken met het college niet met de faculteitsbestuur, dus wij kunnen het alleen maar aan het college adviseren om daar wat mee te doen. En tenslotte het kwantitatief maken van de evaluatiecriteria die deze vastleggen in alle overeenkomsten met de VU. Want er moet voldoende studenten, er moet een mix zijn. Ja, wat is een mix? Op een gegeven moment moet je ook niet hebben dat je daar heel grote verschillen in de interpretatie krijgt van wat is een mix. Dat is wat ik heb gedestilleerd. Ben ik dingen vergeten? Nee? Dan stel ik voor om even te schorsen. Mensen hoeven dan om dit per mail te krijgen, want dan zoek ik dat even snel op.
Ja,